Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst. Dat wordt gemaakt in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. We zenden vanavond uit vanuit het kloppend hart van kennis in de Breitner Academie in Amsterdam, vlak naast het AI. En dan vanuit de bibliotheek met studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving achter mij. En ze kijken mee naar onze hoofdgast als een soort roedelhongerige wolven. Ze willen die kennis opzuigen. En ze hebben meegedacht ook over de voorbereiding van de uitzending en zitten nu dus op de eerste rang. Er zijn geen camera's aanwezig, dus je moet het vandaag alleen met je oren doen. Maar dat kan gelukkig wel via de website van Mr. Motley, via je podcast, via Spotify of Bramsterdam FM. Mijn gast van vanavond is tekenaar Marcel van Ede. Hij werkte in rap tempo aan een uitdijend oeuvre van tekeningen, vaak in zwart-wit, gemaakt met een houtskoolstift. De onderwerpen op die tekeningen komen rechtstreeks van bestaande foto's. Met één belangrijke voorwaarde: de foto moet ouder zijn dan Marcel zelf en dus genomen zijn voor 1965. Bij de tekening staat vaak een tekstfragment, maar heel veel duidelijkheid biedt die niet. Soms is het een half afgebroken zin of lijkt de zin überhaupt geen verband te hebben met wat er is afgebeeld. En ook de tekeningen onderling suggereren een verhaal, maar wat dat verhaal dan precies is, blijft onduidelijk. En zo wordt er in Houtskool een mysterieuze zwart-wit wereld opgetrokken, zoals in de beste film noirs. Een wereld die even aantrekkelijk als ongrijpbaar is. Marcel, welkom.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Laten we beginnen met die wonderlijke ijs. Elk onderwerp van je tekening staat op een foto die gemaakt is voor 1965. Waarom?
Ja, maar dan zijn we al 40 minuten bezig als ik dat al... Ja,
nee, het... Kun je de samenvatting geven?
Nee, als ik heel kort... Nee, het zijn verschillende redenen. Maar één ding wat me al heel erg intrigeert is dat je een moment kan zien op een foto. Mm-hmm. Het moment het licht valt, dat is een moment, er zijn mensen. Maar op dat moment bestond je zelf niet. Dat is natuurlijk eigenlijk raar. Dat kan helemaal niet.
Ja.
Dus je was eigenlijk min of meer dood of wat dan ook.
Nog niet bestaand.
Niet bestaand. Of, ja, maar dat is dezelfde situatie als niet meer bestaand. Dus je bent eigenlijk... Omdat je bestaat uit allemaal moleculen en dingetjes en atomen. Mm. En die atomen zijn niet op de wereld gekomen toen jij werd geboren. Die waren er al.
Ja.
Dus die zweven in de lucht, die zitten in een bloemkool, die zitten in een... Iets in het gras, weet ik waar. Ja? Dus op het moment dat je ontstaat, word je gemaakt uit bestaande... De wereld wordt niet zwaarder als je geboren wordt.
Ja.
Dus je wordt gemaakt uit bestaande atomen.
Dus op die foto... Die zitten dan een jaar of 80 zitten die in Marcel van Ede toevallig.
Wat zeg je?
Die zitten dan een jaar of 80 toevallig in Marcel van Ede.
Ja, maar niet allemaal natuurlijk, want er vallen er ook weer heel veel af. Als je roos hebt of derde.
Ja.
En dan komen we er ook weer bij natuurlijk door het eten, maar bijvoorbeeld je hersencellen, dat een groot deel blijft er wel zitten. En dat vorm jij. Mm-hmm. Dus je bent op die foto ook min of meer te zien, maar in een verdeelde toestand. In stukjes. En dat is wel intrigerend om te bedenken dat je zelf op die foto staat, mm-hmm. Volkomen in stukjes.
Maar dat zijn de foto's waar je zelf op staat, maar jij kiest de foto's van voor
nee,
je geboorte.
Nee, maar die staat er zelf op. Voor je geboorte, in stukjes.
Ah, zo bedoel je. De atomen die jou misschien later vormen, staan al op die foto.
Ja, dat atoom wat jou dat zou op die foto kunnen staan. Dus ieder atoom dat je ook later weer vormt, wat je later weer eet, kan voedsel zijn wat op die foto te zien is.
Ja.
Maar op die foto ben je in ieder geval nog niet jezelf. Daar ben je nog in volkomen verdeelde toestand. En dat is wat me altijd intrigeerde aan dat soort foto's.
En...
Maar dat is één reden.
Ja, noem maar nog eens één.
Ja. Maar niemand... Laatst las ik van iemand die vond het niet leuk als je steeds vertelt van... En toen, en toen, en toen. En zo kwam mijn werk en toen ging ik tekenen en toen ging ik schilderen. En toen...
Ja, heb je nu nog geen last van hoor.
Nee,
tot nu toe gaat het goed.
Maar dat komt zo.
Oké, vertel nog eens een reden. Tweede toen.
Nee, de tweede reden was eigenlijk waarom het begon. Waarom ik dat ging doen. Als ik dat heel kort vertel... Ja, dat is heel moeilijk kort te vertellen, want het heeft te maken met... Ik wilde eigenlijk dichter worden. En toen in die tijd, heel lang geleden, toen jullie allemaal nog niet geboren waren... Toen was een van de bekendste dichters was Gerrit Achterberg. Dat was eigenlijk de grote dichter in Nederland. Die nu min of meer langzaam een beetje aan het vergeten is. Of in ieder geval niet meer wordt gezien als een grote dichter.
Mm.
En die heeft in zijn hele leven 1000 gedichten geschreven. Waarvan... die gaan eigenlijk allemaal over een verloren geliefde, een dode geliefde, die overal ziet in de wereld. Ook in stukjes. Dus hij ziet die geliefde in etalages van de Bijenkorf, hij ziet ze in vitrines, in winkels en dergelijke. omdat die inmiddels ook verdeeld is over de wereld in kleine stukjes, omdat die verloren is, die geliefde. Dus dat heeft me beïnvloed in die zin. En hij kon ook met die gedichten proberen die de woorden in zo'n volgorde te zetten, dat hij die geliefde weer in elkaar kon zetten. En dat ze weer ging leven. Dus hij benoemde al die delen, dus hij benoemde de vitrines waar ze in was. Hij benoemde de poppen in de etalage van de Bijenkorf. Dat is toevallig één gedicht van hem, bekend gedicht Ode aan Den Haag. Daar benoemt hij alles wat hij ziet in Den Haag. En in die zin van, omdat hij het allemaal benoemt, kan hij die zinnen zo construeren dat die geliefde die in die onderdelen zich bevindt, weer ontstaat. En dat is eigenlijk, of een heel bijbelsthema misschien ook zelfs, het is, met het woord kan God ook de wereld scheppen.
Ja.
Hij was heel gereformeerd opgevoed, dus voor hem was het woord ook een scheppend iets. Mm-hmm. Dus nou, ik dacht van, nou, met woorden kun je scheppen, kun je dingen laten ontstaan. Maar goed, toen bleek ik niet zo'n goede dichter te zijn. Ik kreeg allemaal gedichten teruggestuurd van uitgeverijen. En dat was geen groot succes. Maar toen leerde ik Lutjebert kennen. Dus dichter is en tekenaar. En die tekeningen van Lutjebert zijn eigenlijk kindertekeningen. Dus Cobra.
Ja.
Toen dacht ik, nou ja goed, als ik dan niet kan dichten, dan kan ik dat misschien. Dus toen ben ik gaan tekenen. En toen dacht ik, met tekeningen ook de wereld te kunnen beïnvloeden. Of in ieder geval iets kunnen laten ontstaan of iets dergelijks. Zie je hoe lang het wordt?
En lukt dat?
Nee, dat lukt niet. Natuurlijk niet. Maar het gaat alleen maar om het idee dat je dat wilt.
Ja.
En toen had ik, toen was ik 16 of 17. En toen had ik een vriendinnetje die het uitmaakte, zoals dat dan gaat. En ik wilde alle nee's in ja veranderen. En toen dacht ik, dat kan ik doen met tekeningen. Dus als ik met tekeningen de wereld kan veranderen, beïnvloeden, dan kan ik alle nee's kan ik in ja's veranderen.
Wat is de eerste tekening waarmee je dat hebt geprobeerd toen het uit was?
Om nee's in ja te veranderen moet je dus de wereld omdraaien. Dat nam ik heel letterlijk. Dus ik ging alles op zijn kop tekenen.
Ah ja.
Maar toen later leerde ik Baselitz kennen. De schilder.
De Duitse schilder die dat ook deed.
Die alles op zijn kop schildert. Dus.
En daar kon je niet tegenop?
Nee, eigenlijk niet.
Net als de Grachtenberg. Nee. Die zat jou in de weg.
Ja, dat is een soort zoektocht. Je komt vaak, denk je, op je... Als je jong bent als kunstenaar, dan denk je dat je iets gevonden hebt. Dan blijkt het al 100.000 keer gedaan te zijn en nog veel beter.
Ja.
En dat is volgens mijn geval ook.
En was de volgende stap dan de tekeningen van voor jou geboren?
Nee, de volgende stap was dat omdraaien van leven en dood. Dus ik had toen het idee, ik wilde eigenlijk grijze monochrome schilderen. Heel streng, alleen maar grijze monochrome schilderijen. En daar bedacht ik dan daar een datum op te schilderen van voordat ik geboren was. Dus er stond een datum op een grijs schilderij van voordat ik geboren was. Ik dacht, dat ga ik mijn hele leven doen. Gewoon alleen maar een datum op een grijs schilderij. Dus 2 november 1952, gewoon voor mijn geboorte.
Ja, met als idee?
Met als idee dat het een omgekeerde wereld is. Want het is een levend iemand die alleen maar zichzelf niet levend schildert. Dat is ook omkering.
Ja.
Maar goed, dat zag er dus uit, zo grijs met de ding. En toen kwam ik op een tentoonstelling in Keulen, die heette Beeldenstrijd. Dat was in 1989 of zo. En daar kwam ik een hoek om, ik kwam een zaal in en daar hing al mijn werken. En dat was Onkawara, dat zag precies hetzelfde uit.
Japanse kunstenaar.
Ja, Japanse kunstenaar Onkawara, die dan datums van vandaag schildert.
Ja.
Dus dat bleek ook niet...
Weer al gedaan. Maar nu?
En toen dacht ik van, nou goed, dan ga ik foto's naschilderen. Heel dom, gewoon foto's naschilderen. Prentbriefkaarten, foto's. Echt als een amateur op zijn zolderkamer. Trams van voordat ik geboren was. Ja. Toen realiseerde ik me dat het heel intrigerend is, die foto's. Omdat je er zelf op aanwezig bent en niet op aanwezig bent. Zoals die vrouw van Achterberg aanwezig is overal in de stad.
Ja.
Ben je zelf ook overal in de stad aanwezig voor je geboorte. En na je dood ook weer.
Je zou kunnen zeggen, die foto's zijn ook al gemaakt. Die zijn ook al gedaan.
Ja,
daarom gebruik ik
nooit hele goede foto's. Hele minimale foto's, gewoon van een straat. Of foto's van toevallige foto's. Maar nooit eigenlijk foto's van een goede fotograaf. Omdat die eigenlijk, dat zijn al kunstwerken.
Dat zijn al, ja precies.
Ik kan bijna nooit Cas Oorthuis gebruiken of een leuk idee of zo. Ik gebruik ook vaak nooit... eigenlijk nooit foto's van bekende dingen, nooit van Churchill en Hitler dus, en samen of zo. Of, En ook nooit foto's die al een grap in zich hebben. Dus bijvoorbeeld, je kent die foto wel van een hele zaal met mensen met van die 3D-brillen op. Mm-hmm. Die naar zo'n 3D-film zitten te kijken in de jaren 50.
Ja.
Maar dat is al klaar.
Dat heeft al betekenis.
Dat kun je dus niet tekenen. Ja. Die grap is al gemaakt.
Ja. En wat zoek je dan wel naar? Welke sfeer zoek je wel in het selecteren van die tekeningen? Van die foto's die tekeningen worden?
Ja, dat weet ik net zo goed. Dat is intuïtief. Maar het is wel zo dat je, als je oude tijdschriften leest, dan is niemand die op dat moment aan het lezen. Dan ben je helemaal alleen. Als je nu de krant leest van vandaag, dan weet je dat in half Nederland zit iedereen diezelfde krant te lezen, met hetzelfde nieuws. En iedereen praat over hetzelfde onderwerp. En over een paar dagen is die krant weer oud. Maar als je nog oudere tijdschriften neemt van de jaren 50 of nog ouder, en je leest die op dit moment, dan weet je vrijwel zeker dat niet nog iemand, misschien één iemand of twee iemand ergens in een archief, datzelfde artikel aan het lezen is. Mm. Dus dan ben je tamelijk, je kan je tamelijk afzonderen met dat soort. En dat vind ik wel mooi daaraan, dat je daar helemaal alleen kunt zijn in die omgeving. En je kan ook dingen ontdekken, helemaal voor jezelf.
Ja, is dat dan een soort rechtstreekse tunnel de tijd in, als het ware?
Ja, eigenlijk
terug.
Ja.
Ja. Mm-hmm. En wat doe je vervolgens met die afbeeldingen als je ze natekent? Is dat een toe-eigenen of is dat het herschrijven van een geschiedenis? Hoe zou je dat formuleren?
Ja, soms vind ik het niet zoveel anders. Dat zei ik al bij het voorgesprek tegen Lieneke. Mag ik dat zeggen?
Van mij wel. Van Mr. Motley, ja, natuurlijk.
Ja, we bereiden het goed voor. Van Mr. Motley.
Dan weten mensen dat ook.
Precies. Nu,
het wordt ook een beetje voorbereid. Ja. Ga door.
Dat ik... zie je dat maar eigenlijk helemaal in de war?
Geef
wat
niks.
Was nou je vraag?
Ik zei eigenlijk, is het een toe-eigenen? Is het een herschrijven van de geschiedenis? Wat doe je als je die tekeningen maakt?
Ik wou iets heel slims zeggen, maar ik ben het helemaal weg. Nou, het is wel zo ook dat omdat je die tekeningen maakt en je maakt ze met jouw hand, dat ze op één manier, dat ze een eenheid worden. Als je puur die foto's zou gebruiken en die foto's zou reproduceren, dan zijn het losse foto's allemaal. Die er steeds weer anders uitzien. Andere kleur hebben misschien, een beetje bruinig, een beetje grijs. Alles verschillend, groot, klein. Terwijl als je ze tekent met dezelfde stift en dezelfde hand, maak ik er ook een eenheid van. En dan pers je ze eigenlijk in een soort verhaal. Oh ja, dat wou ik zeggen, dat is heel slim van mij, vond ik. Dat geschiedenisboeken, die worden ook... Echte geschiedenisboeken, die worden ook tamelijk fictioneel geschreven. Ik bedoel, is tamelijk fictie. In de zin van, je moet ook een hele erg slim, erge keuze maken.
Het is een selectie, een beperkte selectie.
Een enorme selectie, want moet je je voorstellen dat sinds wij zitten te praten wat er allemaal gebeurd is, alleen al in Noord. Wat allemaal gezegd is tegen mensen, wat mensen gepraat hebben. En dan in heel Amsterdam is dat nog veel meer. In heel Nederland extreem veel. Dus hoe kun je in godsnaam de geschiedenis van Nederland van de 20e eeuw schrijven, als je bedenkt wat er allemaal gebeurd is, wat allemaal weggelaten wordt.
Dat is dus één perspectief, of in ieder geval dat is één iemand die de selectie maakt en dat is dat verhaal wordt verteld.
Ja, en daarom vind ik het interessant om die geschiedenis te gebruiken en daarvan een nieuwe geschiedenis te schrijven die eigenlijk heel fictief lijkt, maar eigenlijk niet veel anders is dan een historicus doet.
Want in dit geval is het jouw blik. Jij gaat door al die foto's en jij kiest intuïtief welke een tekening wordt. En door jouw handen en door jouw huidskool wordt dat verhaal gemaakt.
Ja.
Maar is dat... Je zou kunnen zeggen, een geschiedschrijver heeft daar een soort van... misschien regels, een set van regels voor opgesteld. Of die kijkt met een bepaalde blik. En weet dat bewust ook uit te leggen waarom dat zo is. Voor jou is dat misschien intuïtiever, dus dat zou het verschil kunnen zijn, toch?
Ik heb toch ook een set regels. Dat ligt trouwens, dat is algemene kunstgeschiedenis.
Wat zijn die regels, de Van Ede regels?
Nou, de eerste regel is dat het een materiaal is van voordat ik geboren was.
Ja.
En eigenlijk is dat een grote bak. Voor mij is dat, ik heb gewoon besloten alleen maar dat materiaal te gebruiken van voor 1965. En dat materiaal is een grote bak legostenen en dat bestaat uit beelden, bestaat uit eventueel geluiden of film, of bestaat uit tekst. Hmm. Dat zit allemaal in die grote bak. En daarvan heb ik bijvoorbeeld, als ik een serie maak die ik ergens maak voor een museum, een bepaalde plek, dan ga ik researchen in de geschiedenis naar iets wat daar gebeurd is. En dan gebruik ik dat alvast voor een verhaal vaak. Dus dat is alvast het eerste punt. Het is een waar gebeurd iets. Net als een historicus doet. Die vinden een moord of een... noem maar wat. Mm-hmm. Iets is ergens gebeurd op een bepaalde plek. Als je dan verder gaat rechercheren, kom je op het verhaal wat er gebeurd is. Dus dat verhaal heb je alvast. Daarbij ga je foto's zoeken. Weer uit andere bronnen. Dat doet een historicus ook. Zijn we niet zo anders.
Zeker.
En dan maak ik het hele verhaal zoals het verhaal zou moeten zijn. En die teksten haal ik ook weer uit bronnen die bestaan. Dus is er helemaal niet zo gek voor. En dan krijg je uiteindelijk een verhaal wat helemaal niet meer klopt.
Ja.
Helemaal niet meer waar is. Omdat ik zelf ook heel veel erbij bedenk. Aan de hand van wat er gebeurd is. Dus krijg je dus wel een verhaal dat waar is en op bronnen gebaseerd. En bestaat uit bronnen, maar niet meer... Helemaal niet meer...
Een coherent geheel is.
Ja, het is wel een coherent geheel. Alleen het is helemaal niet waar.
Ja, dus alle bouwsteentjes onderling die zijn echt inderdaad. Die zou je kunnen zeggen dat is objectieve informatie. Alleen de manier waarop jij ze bij elkaar brengt, zorgt ervoor dat het niet een geschiedenisverhaal is zoals wij het kennen.
Ja, maar dan denk ik dat die geschiedenisverhalen zoals wij die kennen ook helemaal niet zo realistisch zijn als ze doen voorkomen dat ze zijn. Helemaal niet zo wetenschappelijk.
Ja.
Het is bijna niet mogelijk om de geschiedenis te kennen, want die is zo gecompliceerd.
Het is per definitie een selectie natuurlijk.
Ja, het is een reconstructie ook, die heel subjectief is.
Ja.
En men doet alsof het een wetenschap is, maar het is veel minder objectief als het lijkt.
Ja. Walter Benjamin, die cultuurfilosoof, die zei, wij plukken dingen uit het verleden en daar bouwen we ons huidige wereldbeeld mee op en ook ons toekomstbeeld.
Hm.
Als je die theorie volgt, hoe zou je dan zeggen dat de foto's die jij kiest jouw huidige wereldbeeld vormen in je toekomstbeeld?
Nou, het heeft me niet zoveel te maken met mijn toekomstbeeld, denk ik. In die zin. Nou, ik vind het meer een vlucht. Ik vind het interessant om te vluchten in het verleden. En dat is gewoon een soort negeren van het heden en zeker van de toekomst.
Okay.
Niet als mens, want ik ben ook gewoon een mens en ik heb een leven en zo.
Je doet ook wel boodschappen natuurlijk.
Ik doe boodschappen en ik heb kinderen en ik ben ook geïnteresseerd in hun toekomst en in de toekomst van de wereld. Maar dat meer als mens. Maar als kunstenaar vind ik het interessant dat een kunstenaar zich juist niet daarmee bemoeit. En gewoon zich volledig terugtrekt in een soort fictieve werkelijkheid. Dus mijn werk heeft niks te maken met heden of toekomst.
Nee. Hooguit met het negeren van het heden. Dus het wegraken van het heden. Waarom is dat zo fijn of zo interessant?
Ik vind dat interessant.
Je zou ook kunnen
zeggen. Ik vind het heel rigoureus. Noem eens een mooi woord.
Vooruitstrevend?
Nee, zeker niet vooruitstrevend.
Wat een mooi woord.
Rigoureus, heel consequent. Nee, gewoon heel hard is het eigenlijk. Daarom vind ik.
Maar dan is nog de vraag, want je kunt ook naar de oudejaarsconferentie van Joep van het Hek kijken en denken, fuck, we hebben maar heel weinig tijd en we moeten leven en we moeten ons niet op het verleden richten, maar we moeten in het nu leven. Wat maakt dat jij zegt, luiken dicht en ik ga terug naar het verleden als kunstenaar?
Nou, ik vind dat een soort kritiek op het heden, in de zin van, ik vind het... Ik vind het heel leuk om te leven, hoor. Ik zou ook niet ermee ophouden of zo. Dus ik vind het heel geweldig, heel gezellig. En zo. Maar ik vind het leven natuurlijk eigenlijk een soort rare grap die uitgehaald wordt met ons. Ik bedoel, je wordt dan je wordt levend gemaakt, mm-hmm. zo. Mm-hmm. En dan moet je het weer teruggeven. Een soort cadeautje wat je krijgt en dan aan het eind zeggen ze weer teruggeven.
Het is een bruiklijn, is het.
Ja, dat slaat natuurlijk nergens op en het leidt nergens toe. En het is volkomen zinloos.
Ja.
En daar is het eigenlijk een beetje... Voor mij is dat de waarheid wel, zeg maar. En het is wel bezig zijn met die waarheid. En dat maakt mij wel... Dat vind ik het interessantste eraan. Dat is een soort waarheid vertegenwoordigd voor mij. Veel meer waar dan een toekomst. Want het is totaal zinloos, een toekomst.
Maar zeg je dan, het verleden ligt al soort van vast? Want dat is al gebeurd, dus daar heb ik een houvast aan?
Nee, het verleden is gewoon een kritiek op het heden. Het verleden is een kritiek... Teruggaan naar het verleden is een kritiek op het heden. Teruggaan naar... Zelfs mensen als Anton Pieck, die synoniem staat met slechte kunst natuurlijk.
Tekenaar van de Efteling.
Ja, van de Efteling. Maar die vluchtte ook voortdurend in het verleden. Als een soort hele burgerlijke man, maar als een soort kritiek op het heden. Dat vind ik interessant. Of als een monnik die zich terugtrekt in zijn klooster en zich niet meer met de wereld bezighoudt, ja, maar alleen maar met zijn eigen werk. Vind ik het veel. En ik ben daar heer en meester. Ik neem die geschiedenis en die is van mij. Daar kan ik mee doen wat ik wil. Mm. Maar met het heden of met de toekomst of met politieke kunst heb ik dan op dat moment niks. Omdat het mij niet interesseert.
Ja.
Maar het interesseert me wel als mens, maar niet als kunstenaar. Er is ook een verschil tussen een ik-figuur en de ik-figuur in je werk, volgens mij.
Zeker.
Net als in een roman geldt dat ook voor kunstenaars.
Ja. In jouw werk zit een soort film noir sfeer, wat ik al zei.
Ja, maar dat vind ik altijd zo erg.
Ja? Ja. Waarom is dat erg?
Ja, dat is ook waar. Maar daar kun je niet van weg. Ja. Omdat die foto's die ik gebruik, die hebben dat.
Ja.
En dat sluipt erin. Ja. Maar dat is niet dat ik dat wil.
Oké.
En nostalgie is hetzelfde. Nostalgie is ook een verboden emotie. En ik zoek niet naar nostalgie. Ik ben geen nostalgisch persoon. Nostalgeet, hoe noem je dat?
Nostalgicus?
Nostalgicus?
Geen idee.
Ben ik niet. Zeker niet. Maar dat werk ziet er altijd nostalgisch uit, omdat je oude foto's gebruikt. Daar kan je niks aan doen.
En zwart-wit.
Ja.
Maar ik vind dat er nog wel wat meer overeenkomsten zijn. Want het is ook altijd schimmig in de film noir.
Ja, maar dat is ook op die oude foto's zo.
Ja.
Maar ook foto's in de panorama zeg je niet van dat is film noir, dat is het niet. Het zijn gewoon schimmige foto's omdat die lenzen nog niet zo goed waren.
En de tekstdelen erbij, dat zijn natuurlijk ook altijd een soort of halve zinnen of zinnen die een beetje vervreemdend werken. Dat vind ik bij film noir ook. Je weet nooit waar je precies naar zit te kijken en dat ga je ook nooit achterhalen. Het is altijd een loesje detective.
Ja, maar dan kom je op een punt van de manier waarop ik werk, dat is een soort collageachtige techniek. Die komt ook weer uit het verleden. Dus het is niet alleen de materialen die ik gebruik, maar ook de methode is oud.
Ja.
Ja, dat wel.
Ja. Maar is dat dan ook niet een prettige wereld? Dat zou je ook als afzetten tegen de huidige wereld kunnen.
Oh, jawel. Ja.
Waar alles in 4K is en scherp en helder en efficiënt.
Ja. Nee, dat is het ook wel zo. Is dat dan, dat is dan misschien een nostalgisch deel ervan.
Ja. Ah.
Nou, het is een prettige wereld in de zin van je kan daar naartoe reizen. Ook als je een tekening, als je een foto bekijkt en je kijkt de hele tijd naar een foto, dan ben je na 5 minuten wel uitgekeken. Maar als je die natekent, ben je veel langer in die foto en zo kun je ook in die foto komen.
Oh ja.
In die zin. Dus een veel langere manier, het is tekenen is een manier van kijken natuurlijk. Dus je kijkt voortdurend naar die foto, veel langer dan wanneer je er alleen maar naar zou kijken.
Ik las ook ergens dat je 's nachts tekent, is dat nog steeds
zo?
Nee,
dat is al lang niet meer zo.
Nee.
Want ik dat heb ik wel heel lang gedaan, hoor.
Dat zag ik me ook helemaal voor me. Dat je dan
past heel goed in
muziek
het plaatje.
Op de achtergrond. Ja, toch?
Wat voor muziek?
Saxofoon. Zo een beetje zo die
jazz zo,
een trage saxofoon.
Ah, ja.
Film noir stijl.
Nee, dat had ik nooit.
Had je nooit. Je had wel op een gegeven moment heb je 6 zwarte pakken gekocht om die in te hullen.
Heb je dat gelezen?
Ja.
Alles staat online.
Ik zou niet zeggen alles, maar ja.
Had ik er 6? Ja.
Waar ik eigenlijk naartoe wilde is, kan kunst je dan ook op die manier transformeren? Kun je een personage in zo'n film noir worden, bij wijze van spreken, in je kunstenaarsbestaan? Als je toch zegt, ik ga die tunnel in naar het verleden.
Ja, misschien wilde ik dat ooit van, maar dat ga ik niet, dat hou je niet vol. Gewoon in je normale leven, niet. Het gaat er ook vooral om het idee, om het concept, dat een levend mens, eenvoudig uit protest, zich alleen maar bezig gaat met het verleden en zegt van, fuck you.
Yeah.
Ik doe alleen maar dit. En jullie zoeken het maar uit. Maar in de realiteit gaat het natuurlijk niet.
Nee.
Ten eerste is het heel erg eenzaam, want je bent voortdurend alleen daar. Je bent alleen met doden om je heen.
Yeah.
En je wil ook nog een beetje leven.
Yeah.
Dus het normale leven gaat wel gewoon door. En dan kan je niet voortdurend in zwarte pakken lopen. Maar grijze pakken trouwens.
Dat is grijze pakken?
Donkergrijze
pakken. Oké, okay, donkergrijs. Tegen het zwarte aan.
Ja.
Oké, okay, heel goed. Hoe zit het met die betekenis? Je had het net al over series. Wanneer is een serie af voor jou?
Oh, maar ik schrijf het verhaal eerst. Een afgerond verhaal.
Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Wat is het laatste verhaal dat je hebt afgerond?
Ja, dan heb ik bijvoorbeeld een boekje bij me.
Kijk.
Heel toevallig.
Ja, dat hebben we niet afgesproken, maar het is goed dat je het hebt.
Mag ik dat uit...
Ja, graag. Pak het even uit je tas.
Ik zit alleen in plastic. Dat hoor je natuurlijk ook allemaal.
Oh ja, die moeten we dan eventjes... Ook weer stemmig zwart natuurlijk, die kast.
Toevallig, want ik had ook een in jouw kleur trui, die oranje is.
Dat is zo oranje, ja. Oké, dus dit verhaal, laten we die dit verhaal basis nemen. Siegmunds machine.
Siegmunds machine, bijvoorbeeld. Nou, dit is dus een verhaal, hè. Dus ik heb losse tekeningen gemaakt tot ongeveer 2006. En in 2006 ben ik begonnen die tekeningen met elkaar te verbinden. Door middel van gewoon ze naast elkaar te hangen. En daarna door middel van teksten erop. En wat ik meestal doe, en daarom heeft die series hebben wel vaak te maken met het heden ook weer. Ook al zijn ze natuurlijk een manier om met geschiedenis bezig te zijn, hebben ze wel met het heden te maken, omdat ze vaak worden gemaakt naar aanleiding van waar ik tentoonstel.
Ja.
Of waar ik een opdracht heb of iets dergelijks. Daardoor kom ik ook op dingen waar ik anders niet op gekomen zou zijn.
In dit geval?
In dit geval was er een statische galerie in Fürth. Dat is een heel klein plaatsje naast Nuremberg. En die vroegen me voor een tentoonstelling. En toen zei ik, ja, dat wil ik wel doen, maar ik wil wel een boekje maken. En dan maak ik speciaal een serie voor die tentoonstelling. Dus dan ga ik rechercheren naar Fürth, die stad. Ik weet nooit precies hoe je het moet zeggen. Fürth.
Ik ook niet.
En nou bleek dat Fürth staat bekend om zijn radio-industrie. Ze hadden Grundig, zat daar.
Ah ja.
Dus er zit ook nog een potloodfabriek, Faber-Castell zit ook in de buurt. Maar vooral belangrijk was de radiofabriek. Dus nu had ik het idee, dus nu, dat is dus waar, dat is de radio.
Ja.
Dus dan begin ik met na te denken over wat kan dan gebeuren in die radio. En ik had een idee dat ik een verhaal wilde maken over de wil van Schopenhauer. En Schopenhauer is een filosoof die het standaardwerk heeft geschreven, die wet als willen und Vorstellung. En daar is de wil, is de oerkracht achter alles, zeg maar. Niet alleen maar oerkracht achter groeien, maar de wil zit ook, die maakt ook dat dit kopje een kopje is. Mm. En niet kan veranderen in een tafel. Dus de wil zorgt dat alles op zijn plaats blijft, alles groeit, alles is zoals het is. Dus een enorm krachtige kracht die overal achter zit.
Ja.
En ik wilde in dit geval wilde ik in een laboratorium iemand laten uitvinden, een machine die uit deze wil, die wil kon bereiken, die daar energie uit kon maken. En daar gaat dit boekje over. Dus in dit boekje is in het laboratorium van Grundig, mm-hmm, is een technicus bezig om die machine uit te vinden. En daar komt het tweede deel van dat in Amsterdam speelt binnenkort. Dus deze machine is uitgevonden. Dat is een hele grote machine. De spullen worden erin gestopt en die worden natuurlijk vernietigd om de wilde uit te halen.
Ja.
En deze machine, in het volgende deel reist hij naar Amsterdam. Zit hij in de kelder van de Rijnbar. Het speelt in de jaren 30. De Rijnbar zit daar bij de Amstelkade.
Okay.
Op de hoek. Mm-hmm. Ken je de Rijnbar?
Nee.
En daar is in de kelder, vroeger zaten daar onderduikers in de oorlog. Er zat ook een heel illegale cel, zat daar. Maar nu komt daar, dus nog voor de oorlog, dus in de jaren 30, die machine komt uit Fürth naar Amsterdam, mm-hmm, een verbeterde versie. En die gaat daar leidingen aanleggen door de Amstel naar de Hortus Botanicus. En daar wil die eigenlijk, daarom zijn ze daar, omdat ze uit de cactussen, uit het groeien van cactussen, willen ze die wil halen. Ze denken dat, omdat cactussen zo sterk zijn en altijd doorgroeien, denken ze dat
de krachtigste wil.
Heel veel uit die cactussen kunnen halen. Mm-hmm. Maar niet echt wil zoals wij wil kennen, maar wil van Schopenhauer natuurlijk.
Ja.
Dat blijkt niet zo sterk te zijn en dan komen ze op het idee dat er veel meer wil nog in schilderijen zit in het Rijksmuseum. En vooral in Rembrandt. Dus heel veel wil dat een Rembrandt is. Dus ze gaan dan Rembrandt stelen uit het Rijksmuseum, die worden vernietigd in die machine en daar wordt wil uit gewonnen.
Maar dit klinkt dus dat als een zijn allemaal roman.
Ja, dat zijn allemaal romans. Kijk, dit zijn allemaal verhalen.
Ja.
Het zijn een soort grafische graphic novels.
Ja, en tegelijkertijd.
Maar dan ben ik toch weer een beetje schrijver, weet je, door de achterdeur. Ja.
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 Tegelijkertijd leen je de teksten uit Google Books, geloof ik, hè?
Ja, die teksten neem ik uit Google Books. Of uit een Engelse krantensite die ik heb. Mm-hmm. Dat komt omdat ik heb ook wel eens teksten zelf geschreven, maar dan moet ik ze altijd laten vertalen. Mijn Engels is niet goed genoeg.
Okay.
Je moet toch een native speaker zijn of iemand hebben die goed Engels spreekt om die Engelse teksten zelf te kunnen schrijven.
Ja.
En het past conceptueel nog beter als ik bestaande teksten neem. Dus ik zoek elke keer uit Google Books een bepaalde zin van hij startte de machine of zo, maar dan in het Engels. En dan zoek ik dat tussen aanhalingstekens in Google Books. Dan vind je overal in alle boeken, je kan ook instellen voor 1965 natuurlijk. Ja. En dan vind je die alle zinsneden waar dat in voorkomt, vind je. En dan kun je de tweede zin ook nog gebruiken. En zo kun je een heel verhaal maken van bestaande zinnen. Maar je moet het wel het verhaal van tevoren bedenken. Dus ik bedenk eerst het hele verhaal, wat er moet gebeuren. Dan zoek ik foto's erbij van radio's en dat soort dingen. En dan laat ik vakjes wit.
Ja.
En dan ga ik later die tekst zoeken in Google. En dan schrijf ik die tekst erin. Het is eigenlijk heel simpel.
En toch is dit... zou je zeggen dat dit nou per se jouw vorm is? Is dit, want dit is wel iets wat je... Ja, de graphic novel kennen we. We kennen de roman, we kennen de strip. Losse tekeningen. Maar ergens, het zit hier ergens tussenin.
Wat bedoel je precies? Nou, ja, omdat dit niet precies een graphic novel is. Nee, precies. Is het ook niet. Je kan dit ook goed tentoonstellen.
Ja.
Het is alleen moeilijker te verkopen. Omdat je een hele grote serie tekeningen moet verkopen. Wat dan omdat ze bij elkaar moeten blijven, want die teksten lopen natuurlijk door.
Ja.
Niemand koopt een tekening met een deel van de tekst.
Thematisch.
Dat is ook belangrijk, en je moet ook verkopen.
Je moet ook verkopen, zeg je tegen de studenten die daar grondig mee eens zijn.
Ik zie dat zeg je ook tegen mijn eigen student. Ja, we moeten wel verkopen.
Je zou ook kunnen zeggen, dit thema is een soort maatschappijkritiek, bijvoorbeeld op een soort fossiele energie verslindende wereld.
Ja, dat zou kunnen. Maar dat is niet wat me direct interesseert, maar misschien toevallig is dat er ingeslopen, wel in de zin van het vinden van een andere energie past toevallig nu in deze tijd. Maar dat is puur toeval of intuïtief erin geslopen.
Je hebt geen bewuste keuze van je.
Nee.
Want ik zou kunnen denken, misschien is er dan is ook de kunstenaar Marcel van Eden zich toch meer met het heden bezig dan die zich...
Dat zou kunnen, maar dat is niet bewust.
Nee.
Dat is gewoon... Ja, natuurlijk, ik ben ook een kind van mijn tijd.
Ja, ja zeker.
Toch?
Ja, dat denk ik ook. Dit is weer helemaal fijn in zwart-wit, maar de laatste tijd sluit volgens mij ook meer kleur in jouw tekeningen.
Nou, dat gaat altijd in
kleur. Oh, dat is altijd wel gebeurd. Ja. Oh, ja.
Maar dan had het vaak te maken met eten. En dat komt omdat ik, als ik... Ik weet nu heel veel van tijdschriften, ik gebruik ze al 30 jaar.
Yes.
Dus ik kan precies zien aan een tijdschrift of het van voor 1965 is of van net daarna. En 1965 was ook een soort omslagpunt waar tijdschriften begonnen in kleur te verschijnen.
Ah, okay.
Maar voor 1965 waren eigenlijk alleen bepaalde advertenties in kleur. En dan vooral advertenties van eten, dus van vlees of van andere producten, omdat het er niet lekker uitziet in het zwart-wit. Yeah. Dus die staken er meer geld in om kleuradvertenties te hebben. Dus daarom was eten altijd bij mij al in kleur vaak. Omdat ik die... En de foto's, gewone foto's in de tijdschriften zijn in zwart-wit.
Ja.
En ik vind eten ook heel interessant. Afgezien van dat ik eten heel lekker vind. Maar, ik vind eten ook interessant omdat eten van voordat je bestond natuurlijk iets is wat gegeten is en waar je uit ontstaan bent.
Mm.
Nog sterker dan de straat waar je geboren bent of de auto's die op foto's staan. Zit je nog meer in dat eten. Dus dat kan je moeder gegeten hebben en dan kan jij uit ontstaan zijn.
Ja. Datzelfde idee van het misschien wel naar jezelf kijken, of naar de atomen kijken in het verleden die jou uiteindelijk vormen. Speelt dat ook voor dit boekje mee?
Want heel direct bedoel je?
Ja. Omdat dit toch misschien nog meer dan de losse tekeningen een verhaal is en een verhaal op zich is. Of zit daar nog steeds hetzelfde concept achter van...
Nee, het is nog steeds hetzelfde concept. Alleen door die verhalen ga je nog meer in de geschiedenis in. En je kan misschien ontdekken wat het is om er niet te zijn.
Ja.
Want het is ook een vorm van verdwijnen. Het is een vlucht, maar het is een vorm van verdwijnen. Je gaat ook terug in de tijd. En je maakt een verhaal, dus je maakt iets levend. Wat eigenlijk niet levend is, namelijk het verleden.
Mm.
En daar kun je wel doordat je dat zelf doet... kom je jezelf tegen als niet-levend persoon... waardoor je misschien weet wat het is om niet te leven.
Ja.
is al een soort voorbereiding op later. Ik vind het eigenlijk wel, helpt wel, want als je bang bent om te sterven en je doet dit alleen maar je hele leven lang, dan is doodgaan eigenlijk niet zo erg, want je weet dan dat je al miljarden jaren dood was.
Ja.
En dat het helemaal niet zo erg was, tenminste, ik heb geen slechte herinneringen aan.
Ik ook niet.
Nee.
Geen enkele. Dus eigenlijk jouw hele kunstenaarsbestaan is een soort oefening in het sterven of een voorbereiding op.
Denk het wel, ja. Nou, ook. Dat zou je zo kunnen gebruiken.
Ja.
Het is wel door om erachter te komen wat het is om niet te bestaan. Ja.
Ja.
En je bestond niet, dus je zoekt steeds die tijd op waar je niet bestond. Kan je vinden wat het is niet te bestaan? Wat is dat, niet bestaan? Hoe voelt dat?
Tegelijkertijd was je er natuurlijk een beetje, hè? Als je de atomentheorie volgt, het idee van de...
Ja, maar niet als persoon.
Niet als persoon, nee.
Nee, je was gewoon alleen maar als materiaal was je wel aanwezig.
Ja. Is het ook mogelijk dat je een keer naar de toekomst gaat kijken en dat je...
Nee, dat kan niet. Nou ja, hoe dan?
Het atoom wat nu jouw neus vormt, laten we zeggen, dat clubje. Stel dat die over 2000 jaar...
Ja, maar ik heb geen foto's van, dat is het probleem. En geen tekst.
Maar die kun je wel bedenken natuurlijk.
Ja, maar dat is bedenken. Ik kan niks bedenken. Ik bedenk niks zelf. Het zijn allemaal bestaande materialen.
Behalve die machine natuurlijk. Die machine die de wil uit dingen haalt. Die heb je bedacht?
Die heb ik bedacht, ja.
Dus
maar wel in dat idioom van de foto's die ik hier heb gebruikt zijn allemaal bestaande foto's.
Ja, okay.
Er wordt alleen gezegd dat het een machine is.
Ja, ja.
Maar die machine is eigenlijk een radio, die werd er uitgevonden, niet een machine.
Ja.
Dus een kleine twist wordt aangegeven.
Dus je zou trendwatches moeten raadplegen, wat zou er over 100 jaar gebeuren?
Ja, maar dan heb ik nog geen foto's, want ik moet concreet beeldmateriaal hebben.
Ja.
Als we later met een of andere Discovery Shuttle foto's van de toekomst konden maken, dat kan helemaal niet.
Dan ben je
tenminste,
er als eerste
bij. Volgens mij kan het niet.
Ja. Nee, dat lijkt me ook niet.
Foto's van het verleden zou wel kunnen, maar van de toekomst moeilijker.
Nee, oké, duidelijk. Waar werk je nu aan?
Werk ik aan verschillende dingen tegelijk. Ik werk nu aan 2 tentoonstellingen in Den Haag. Die openen dit weekend.
Daar heb je een selectie gemaakt, geloof ik, uit de collectie, hè?
1 is in het gemeentemuseum. Dat is een selectie uit de collectie. Maar dat is alleen maar op tekeningen. Ik heb alleen maar gekozen voor tekeningen. Er zijn meer kunstenaars die hebben gewoon een persoonlijke keuze gemaakt. Of andere kunstenaars hebben... 1 kunstenaar, Philip Akkerman, heeft een jaar gekozen. En die heeft allemaal werken uit 1 jaar samengevoegd. Wat een tamelijk... Je verwacht dat het een heel samenhangende tentoonstelling is, en dat hoeft helemaal niet.
Nee.
1913 heeft hij als jaar. Dat is van alles uit 1913. Hele realistische kunst, maar ook hele abstracte.
Waar dus uitspreekt jouw idee van geschiedschrijving is redelijk arbitrair als je dat
met
een bepaalde blik doet.
Ja, en het leven is heel complex. Ja. Je kan het bijna niet meer reconstrueren als het al voorbij is.
Ja, maar je zei, ik heb tekeningen gekozen.
Nou, ik heb me geconcentreerd toch op tekenen als techniek. Ja. Dus ik heb tekeningen gekozen, oudere tekeningen, nieuwere tekeningen. Maar tekeningen wel die mij aansluiten bij wat mij interesseert. Dus ik heb wel Anton Pieck bij.
Ja.
Die is voor het eerst volgens mij tentoongesteld daar in het gemeentemuseum.
Ah ja, maar het zit wel in de collectie dus.
Ja, heel weinig.
Ah, oké.
Een paar. Ja. En ik heb bijvoorbeeld Alexander Bakker-Korf, dat is een kunstenaar uit de 19e eeuw, die zich heel erg beperkt heeft, eigenlijk hetzelfde, ook, ik vind vrij conceptueel heeft gewerkt in de 19e eeuw. Hij wist natuurlijk het woord helemaal niet, maar hij deed niet meer naar buiten gaan, maar alleen maar binnen blijven en zijn zusters tekenen. En zijn zusters verkleedden zich voor hem op een 18e eeuwse manier. Dus ze hadden 18e eeuwse, ik noem het bibelotje dingen, zo petjes en hoedjes uit de 18e eeuw. Allemaal roesjes en dingen. En hij tekende ze dan. En dat was min of meer... Hij maakte ook soms een grapje. Maar dan hadden ze een palmplant, een kamerpalm. En daar zitten 2 zusters onder met hun... en dan heet het onder de palmen. Maar dat natuurlijk een dubbele betekenis heeft.
Ja.
Buiten in de tropen, maar ook daar in de kamer onder de palmen.
Het is eenzelfde soort middelvinger naar de tijd natuurlijk.
Eigenlijk wel een beetje. Daarom interesseert me het ook. En zo ook een soort afsluiten van de wereld. Zich alleen maar met die zusters bezig te houden. En Paul Citroen heb ik erbij, omdat hij veel geschreven heeft over tekeningen.
Ja. Goede portret, tekenaar en schilder ook.
Ja. Maar ook een hele typisch leven, want het is heel erg modern begonnen en heel conservatief geëindigd. Wat natuurlijk niks mis mee is, als dat zo is.
Ja. En je eigen werk?
En mijn eigen werk.
Ben je ook mee bezig, hè? Kun je ons
daar... Nou, er is één eigen serie die daar hangt. En dat is een serie die speelt in Den Haag. En dat is een... Dat is alleen een tekst in het Nederlands die ik helemaal zelf geschreven heb. Dus toen was het nog voordat ik dat in het Engels deed, is een tekst in het Nederlands. En over een man. En dat is een buurt in Den Haag waar eigenlijk niemand kunst over maakt. Het is een soort jaren 30 buurt, een arbeiderswijk. Daar zie je eigenlijk nooit iets over. Of er wordt nooit een schilderij van die wijk of zo. En dat is een man die loopt door die wijk en gaat naar een waarzegger en gaat daarna naar de film. Dat is een kort verhaal. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Behalve dat het voortdurend omweert.
Kijk.
En de radio's, het gaat heel veel over radio's. Omdat toen in de jaren 30, als je die foto's ziet, zijn overal antennes op de... Omdat iedereen had de radio. En iedereen had een hele hoge antenne op zijn dak. Dus je ziet die straten met allemaal antennes. En ik vind het ook leuk. Ik heb een keer een tentoonstelling gemaakt met allemaal straten van Den Haag. En... Daar had ik vooraf gerechercheerd, omdat er veel Indische mensen wonen in Den Haag. En, of mensen uit Indonesië terugkwamen en die gingen allemaal in Den Haag wonen, omdat het een ambtenarenstad is. En die mensen die hadden in Indonesië een soort gevoel gekregen voor geestes, voor geesteswerelden. Mm. En je zag in de jaren 30 in kranten, stond vol met advertenties van waarzeggers en handopleggers. Veel waren er juist in Den Haag. En al die adressen heb ik opgezocht, daarna foto's erbij gezocht uit de jaren 30 van die plekken in het gemeentearchief. En al die tekeningen gemaakt. En daar zag je ook al die antennes op. En het leek alsof ik dan die mediums kon bereiken door te tekenen via die antennes. Of zo. Via de radio. Terugwerkende kracht. Zij zijn natuurlijk waarzeggers en ze krijgen contact met geesten, maar dan ben ik misschien die dat tekent later.
Ja.
Weet je wel? Nou ja, dat is gewoon een grapje. Maar ja, wel een leuk idee.
Ik vind het een schitterend idee. Ja. We kunnen het gaan zien in Den Haag. Hè?
Ja, in Den Haag en in nog een galerie. En,
in het gemeentemuseum dus.
En in het gemeentemuseum.
Ja.
En ik werk nu aan het nieuwe verhaal voor Amsterdam.
Dankjewel voor jouw bijzondere kijk op de geschiedenis. Jouw eigen blik. We gaan de echte wereld weer in.
Zijn we wel klaar?
Met uw welnemen.
Ja, dank u.
Okay. Dank dat je er was. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Als je meer wil zien van Marcel van Ede, ga dan naar mrmotley.nl/radio. En vind je onze podcast leuk, geef ons dan een goede recensie op je podcastplatform of vertel er iemand anders over. Dan help je ons weer om verder te groeien. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.